Welkom bij een nieuwe aflevering van Zeg eens Notaris, de podcast van notaris.be. Vandaag op het menu een erg mooi en erg belangrijk onderwerp, namelijk pleegzorg. Ja, toch iets dat misschien iets meer voorkomt dan we vermoeden. En daarom zit bij mij aan tafel Jan Brocatus. Jan, jij bent woordvoerder van Pleegzorg Vlaanderen. Van ja, harte klopt. Welkom.
Dank u.
En naast jou zit ook nog iemand, dat is notaris Anne-Sophie Willems.
Hallo.
Ook jij bent van harte welkom natuurlijk op deze nieuwe podcast. Jan, om met jou te beginnen. Pleegzorg, de meeste mensen die hebben daar wel eens van gehoord, maar het wordt misschien af en toe toch een klein beetje verward met zaken zoals pleegvoogdij of adoptie. Dus een eerste logische vraag, wat is pleegzorg eigenlijk?
Er zijn heel wat misverstanden over pleegzorg. Laat ik daarmee beginnen. Toen ik zelf begon met pleegzorg, zo'n jaren geleden, dan kreeg ik echt reacties van mensen. Wacht, ja, dat is dan verpleging, verzorging, woonzorgcentra, thuisverpleging, al die dingen kwamen erbij. Mm-hmm. Tot ik dan zei pleegkinderen, pleeggezinnen, dan werd het al wat concreter. Ja. Dus ja, pleegzorg draait natuurlijk rond in eerste instantie kinderen en jongeren die voor een korte of langere tijd niet thuis kunnen opgroeien, mm-hmm. waarvoor een ander plekje gezocht wordt. Ik ga meteen ook zeggen, niet alleen kinderen en jongeren. Een van de dingen die eigenlijk heel weinig geweten is, is dat er ook voor volwassenen pleegzorg bestaat.
Abo?
Dan gaat het over volwassenen met een handicap of een psychiatrische problematiek. Mm-hmm. Maar ook daarvoor bestaat er pleegzorg hier in Vlaanderen. En ja, dan heb je pleeggezinnen, dus situaties waar dat kinderen niet thuis kunnen opgroeien, die dan terechtkomen bij andere mensen. Soms zijn dat mensen die ze al kennen,
ja.
En dat is eigenlijk zelfs voor een beduidend deel. Dus dat kunnen grootouders zijn, dat kunnen mensen uit hun eigen sociaal netwerk zijn, een vroegere leerkracht, iemand, een buur, een voetbaltrainer, ik noem maar op. Mm-hmm. Dus in het eigen familiale of sociale netwerk. En daarnaast ook soms bij mensen die ze totaal vooraf niet kennen, nee. Dus waar dat voordien ook geen band bestond. Ja. En dan heb je nog natuurlijk verschillende vormen van pleegzorg. Je kan, dat is mij ook opgevallen wanneer mensen over pleegzorg praten, dat ze altijd denken, het gaat over zeer kleine, het gaat over kindjes,
ja, ja.
En het gaat over 24/7.
Mm-hmm.
Dat is een beduidende groep, die 24/7, maar dat is niet altijd. Hè. Dus je hebt ook ondersteunende pleegzorg, waarbij dat er kinderen voor een korte tijd in een pleeggezin verblijven, of waar dat ze af en toe in een pleeggezin, bijvoorbeeld om de twee weekends verblijven en in de vakantie een periode,
mm-hmm.
waardoor het voor de ouders of voor de andere plek waar die kinderen normaal gezien verblijven, even de mogelijkheid is om op adem te komen. En dan heb je daarnaast inderdaad dus ook die langdurende vormen van pleegzorg.
Ja. Heel veel verschillende manieren dus uh-huh. van pleegzorg, dat is wel duidelijk. Maar is dat iets dat sterk aanwezig is bij ons in Vlaanderen? Hebben jullie daar cijfers over? Hoeveel pleegkinderen pleegzorgers zijn er eigenlijk in Vlaanderen?
Ja, we hebben toch een 7200 pleeggezinnen.
Ja.
Dus, en als ik moet ook nog even die nuance maken, pleeggezin, ook daar terug, dat zijn niet altijd vaders, moeders met eigen kinderen, dus dat kunnen ook koppels zijn zonder kinderen, dat kunnen ook mannenkoppels, vrouwenkoppels zijn, of een alleenstaande, ook al die vormen van, noemen wij ook pleeggezinnen.
Ja,
dus,
ja.
Maar zo zijn er 7200 en er zijn meer dan 8500 kinderen en jongeren die in een pleeggezin verblijven en 700 volwassenen,
mm-hmm.
om een beetje het plaatje te maken in aantallen.
En zit dat nu in een stijgende lijn? Ja. Of is dat iets dat status quo blijft of afneemt? Nee, stijgende lijn.
Dit is stijgende lijn. Dit is echt stijgende lijn al jaren. En dat heeft natuurlijk te maken ook de keuze van de Vlaamse overheid, en dat is academisch onderbouwd, is dat een kind toch best opgroeit in een gezinscontext.
Ja.
Dus beter dan in een jeugdhulpvoorziening waar ze in een leefgroep verblijven, waar dat ook enorm goede inspanningen geleverd worden. Maar terug, heel vaak is voor een kind een pleeggezin de beste omstandigheid.
Ja.
Als plan B moeten we dan eigenlijk zeggen, wanneer ze niet thuis kunnen opgroeien, dat ze daar terecht kunnen.
Als ik dat allemaal zo hoor, dan is het absoluut wel noodzakelijk, hè, die pleegzorg. Als ze dat
die is heel noodzakelijk.
Je sprak daarnet over die verschillende zorgen, die verschillende vormen van pleegzorg, waaronder die langdurige pleegzorg. Anne-Sophie, ik kom even tot bij jou. Kom jij soms cliënten tegen die pleegzorger zijn en vragen hebben over wat ze kunnen nalaten aan hun pleegkind?
Ja, tuurlijk. Hè. Wat dat er leeft in de maatschappij komt binnen in onze kantoren. Dus uiteraard hebben wij contact niet alleen met de zorgouder, hè, maar ook dan met de pleegkinderen die ook vragen hebben daaromtrent.
Ja.
Zeker vast.
Maar juridisch gezien worden pleegkinderen niet gelijkgesteld met eigen kinderen, hè?
Nee, klopt. Dus eigenlijk voorziet de wet ons een erfrecht. En daarin worden pleegkinderen of stiefkinderen niet mee opgenomen.
Ja.
Nu, het kan natuurlijk wel zijn, het is begrijpelijk en zeker in het kader van een langdurige zorg, dat je de wens hebt om, om ook financieel iets na te laten,
ja,
of zelf bij leven iets te geven aan het pleegkind. Dus het kan wel. Natuurlijk moeten we altijd rekening houden, Mark, met een juridisch kader. Dus als je zelf kinderen hebt en je bent gehuwd, dan heb je natuurlijk de wet die voorziet dat je eigen kinderen, als ook je huwelijkspartner, niet kan onterfd worden. Dus je zal altijd rekening moeten houden met je eigen situatie. Dus je hebt bijvoorbeeld een partner en twee kinderen, dan is het zo dat als jij er niet meer bent, dat je partner het vruchtgebruik krijgt, dat je huwelijkspartner krijgt het vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom. Dus daar kunnen we niet omheen.
Nee.
Maar je hebt wel zoiets als een beschikbaar deel waarmee je, waar je vrij over mag beschikken. Dus dat kan je wel perfect voorzien voor je pleegkind.
Ja, dus het kan wel. Mocht je iets willen nalaten, dan bestaan er mogelijkheden om dat in te
doen. Zeker aan vast. Ja. Zeker aan vast.
Nu, voor ouders is het vanzelfsprekend dat zij bepalen wat de kinderen doen, welke sporten ze doen, naar welke school ze gaan, welke hobby's ze hebben en dat soort dingen. Maar hoe zit dat eigenlijk voor pleegzorgers? Kunnen zij ook die keuzes maken of hangt dat dan toch weer van de ouders af?
Wel, wat natuurlijk het pleegzorg ook uniek maakt, dat is dat tijdelijke aspect, of potentieel tijdelijke aspect. En we vinden het ook heel belangrijk vanuit pleegzorg dat ouders ook actief betrokken blijven bij hun kind. Het blijven uiteindelijk ook hun kinderen.
Ja, absoluut.
Heel duidelijk. En dus de wetgever heeft dat ook duidelijk voorzien, dat ouders, tenzij ze in uitzonderlijke omstandigheden uit het ouderlijk gezag zouden ontzet zijn, maar in de regel, dat ouders ook nog altijd de belangrijke beslissingen mogen nemen over hun kinderen. En dat betekent bijvoorbeeld bij de schoolkeuze. En dan hoor je mij duidelijk zeggen de schoolkeuze.
Ja.
Het is niet zo dat een ouder dan kan zeggen van, mijn kind moet absoluut naar school X gaan, maar kan bijvoorbeeld wel aangeven van, ja, wij vinden het belangrijk dat hij naar het vrij onderwijs gaat bijvoorbeeld. En dan is het aan de pleegzorger om te zorgen dat hij ergens in de omgeving van eigen woonst dan naar een dergelijke school gaat.
Mm-hmm.
Ook wanneer je naar buitenlandse reizen kijkt en dergelijke, dan wordt er ook gevraagd aan de ouders om toestemming te geven. Wanneer er een jeugdrechter bij betrokken is bij het dossier, dan moet ook de jeugdrechter daar zijn toestemming in geven.
Ja.
Dus wat dat betreft komen er wel een aantal zaken bij waar je als pleegzorger ook rekening moet mee houden, waar je niet zelf de beslissing in neemt.
Mm-hmm.
Ook op medische dossiers bijvoorbeeld, wanneer het gaat over een voorzienbare ingreep, of inenting, dan moeten ook ouders daarin toestemming voor geven.
Ja.
Natuurlijk, wanneer het een noodsituatie is, dan is het zelfs de arts die de beslissing neemt, dan zijn het ook nog niet de pleegzorgers die die beslissing nemen.
Nee, oké. Okay. Nu even over die hobby's. Stel dat een pleegkind een wat duurdere hobby heeft, hè, bij de pleegzorgers. Ik zeg maar wat, bijvoorbeeld paardrijden of zoiets. Dat is niet echt goedkoop, om als voorbeeld te nemen. Stel dat dat kind nu uiteindelijk terug naar de ouders gaat, kan het dan zijn dat het terug in een andere levensstandaard terechtkomt? En hoe ga je daar dan precies mee om?
Nu, een kind, wanneer terug naar huis gaat, dan is dat ook een heel traject dat er afgelegd wordt.
Ja.
En dan wordt er ook naar alle elementen gekeken. Hè. Dus dat wordt begeleid. Dat is niet van de ene op de andere dag dat dan ineens, oei, bats, boom. Dat kind heeft al eigenlijk de facto één trauma opgelopen destijds wanneer het in een pleeggezin terechtgekomen is.
Uh-huh.
Want ja, het groeit niet op bij de eigen ouders. Ja, we hebben er alle belang bij, alle betrokkenen bij zo'n pleegzorgsituatie om zo'n overgang ook terug geleidelijk te laten gebeuren. En dat heeft ook impact op bijvoorbeeld school. Want ja, stel dat die dan terug naar de ouders gaat en dat is toch een beetje uit de omgeving. Ook daar wordt rekening mee gehouden, hè, bij een plaatsing. Dan gaan we ook proberen voor te zorgen dat dat contact vlot kan blijven lopen, dus dat er ook niet te ver uit de omgeving is.
Mm-hmm.
Maar ja, wellicht zal dat ook een andere school betekenen, of de kans is reëel. Kan dat betekenen andere hobby's? Ja, dat zijn dingen die dan ook terug moeten bekeken worden van hoe organiseer je dat?
Ja.
Kan het ook zijn dan dat het kind nog altijd contact heeft met de pleegzorger achteraf?
Klopt, inderdaad. Zelfs sterker dan dat, ook dat heeft de wetgever ondertussen voorzien. Dat is wanneer dat een kind 3 jaar in een pleeggezin verbleven heeft, dan is er eigenlijk zelfs ook een soort contactrecht voor het vroegere pleeggezin. Dus vanuit sociaal oogpunt en vanuit het welzijn van het kind is dat natuurlijk sowieso belangrijk,
ja,
dat er die mogelijkheid is.
Mm-hmm.
Maar dat is zelfs ook in de wet ondertussen ingeschreven dat er ook dan een soort van contactregeling bestaat, ook na de pleegzorgsituatie.
Ja, en dan heb je natuurlijk de pleeg ouder die kan beslissen om dan eventueel verder het kind financieel te ondersteunen, ja, om bijvoorbeeld terug te komen, ja, op het paardrijden, ja, als, ja, 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 als, ja, eigenlijk, ja, een natuurlijke verbintenis die niet kan afgedwongen worden bij de rechter, maar die wel een genre morele plicht is die je voelt als ouder, ja, om toch...
Je hoort dat vaak, hè, van dat een kind... Ik heb nu echt een heel concreet situatie, zeer recent nog voor ogen, waarbij een kind teruggaat naar de moeder, maar waar dat de pleegouders echt vlakbij in de buurt wonen en waar dat voor dat kind de evidentie is van na school daar ook nog eens even terug binnen te lopen en verder door te gaan. Ja, op een of andere manier blijven die... We spreken dan eigenlijk niet meer over het pleeggezin, het ex-pleeggezin. Blijven die ook nog een engagement opnemen? Dus dat is juist het knappe van zo die hechte relaties die opgebouwd worden. Heel vaak langdurig in het pleeggezin, hè, maar ook na terugkeer, ja, waar dat ook zo'n dingen nog altijd evidenties zijn.
Mm-hmm. Oké, stel nu dat je als pleegzorger meer wil doen dan louter de financiële opvoeding, zeg maar. Ja, dan kom je al snel in het vaarwater van de successieplanning bij de notaris. Wat zijn bijvoorbeeld de voordelen van een schenking of eventueel een testament?
Wel, het zijn twee volledig afzonderlijke zaken, hè. Dus enerzijds is een schenking dus iets wat je doet bij leven, een onmiddellijke verarming. Dus je hebt natuurlijk het voordeel dat je kan zien dat het pleegkind dan kan genieten van de financiële ondersteuning. Ja. Anderzijds, gegeven is gegeven, dus je kan er natuurlijk niet meer op terugkomen. Ja. Dat is nu wel het voordeel bij een testament. Is een testament de inhoud is onbekend tijdens het leven van de erflater. Je kan het op elk moment herzien of wijzigen. En dus als de situatie zou wijzigen, het contact bijvoorbeeld met je pleegkind zou verbeteren of juist jammer genoeg verwateren, ja, dan kan je natuurlijk altijd je testament aanpassen. Ja, klopt.
Dus dan hoor ik je eigenlijk zeggen, Anne-Sophie, dat elk eigen kind een minimum erfdeel heeft. Dat klopt, hè?
Dat klopt, ja,
ja, ja. Als je nu één kind hebt, is dat de helft van je vermogen. Dat is eenvoudige wiskunde. Maar neem nu dat iemand drie pleegkinderen heeft en dat de pleegzorgers toch ook een belangrijk deel van hun vermogen willen overhouden voor de pleegkinderen. Dan gaat dat niet?
Wel, dan zijn ze natuurlijk wel beperkt. Hè. Het is te zeggen, ja, met de helft van je vermogen mag je doen wat je wil, hè, ongeacht hoeveel kinderen je hebt. Dus heb je één kind en één pleegkind, dan kan je ze gelijk toebedelen. Natuurlijk, in een andere situatie gaat je beperkt zijn. Nu, communicatie is de key. Ik denk dat als je opgroeit met een pleegkind als broer of zus, dat je wel kan begrijpen dat je pleegzorgers de wens hebben om het kind te blijven ondersteunen. Ja. En ik vermoed dat in die situatie, als het bespreekbaar is, als het op voorhand afgetoetst is, dat er wel zaken kunnen in orde gemaakt worden. U kan eigenlijk altijd op papier zetten wat je zelf wil. Dan heb je enerzijds het terugroeprecht eigenlijk van degene die niet gekregen hebben wat ze wettelijk moesten krijgen. Dus daar ook, als u een testament maakt waarin dat u te veel aan het pleegkind geeft, dan zal u het kind op dat moment dat gedeeltelijk onterfd is, zal zelf beslissen wat hij daar dan mee doet. Mm-hmm. En anderzijds zou u bij leven aan tafel kunnen gaan zitten, dat bespreekbaar maken en daar dan dwingende overeenkomsten over maken. Dat kan zeker.
Oké. Dus een eigen kind en pleegkinderen, die zijn juridisch gezien niet gelijkgesteld.
Klopt.
Ja. Maar hoe zit dat dan emotioneel? Dat moet toch een behoorlijke impact hebben, denk ik dan.
Ook daar, we spreken nu natuurlijk vooral over die langdurige pleegzorg. Hè? Want, ja, als je natuurlijk ergens gaat logeren in het weekend, ja, dan spreken we over een heel andere situatie. Ja. Of wanneer het een crisispleegzorg was, waar het maar een zeer korte tijd gaat, ja, dan spreken we over een heel andere situatie. Bij langdurige pleegzorg, ja, dan ontstaat er natuurlijk een emotionele band. Wat dat betreft heeft pleegzorg ook zelf een heel traject afgelegd. Ik heb ooit een 75-jarige dame horen getuigen over toen zij aan pleegzorg deed vroeger. Mm-hmm. En van dat je vooral niet te zwaar mocht hechten aan een kind. Want ja, je zou het eens weer terug moeten kunnen afgeven. Terwijl, nu zeggen wij al jaren, van natuurlijk mag je je daaraan hechten. Het is juist ook zo belangrijk voor een kind dat die hechtingsfiguren heeft. En dat kunnen er meer dan één zijn. Dat kan dus buiten de eigen ouders kunnen dat ook bijvoorbeeld dus die pleegouders zijn, pleegbroer en zussen. En je merkt ook dat dat heel hechte banden worden. Daar worden zij ook in ondersteund. Dat begint al zelfs in het voortraject. Dus wanneer een pleeggezin kandidaat is of mensen kandidaat zijn, dan wordt er daar ook heel sterk op doorgepraat. Ja. Want Ook dat aspect van tijdelijkheid, natuurlijk komt dat binnen. Hè? Dus weet je van, dit is geen evidentie. Er is altijd een mogelijkheid dat dit misschien niet zo langdurig is als wij nu voor ogen hebben. Je zit ook met dat gedeeld ouderschap. Dat wordt ook van tevoren heel duidelijk met kandidaten doorgesproken. Mm-hmm. Maar vanaf dat ogenblik ook, wordt er, als de kinderen oud genoeg zijn, kinderen in het eigen gezin, wordt dat ook met hen heel duidelijk doorgesproken. Ja. En verder in het traject blijven zij ondersteuning en begeleiding krijgen.
Mm-hmm. Ik vermoed ook, Jan, dat die pleegzorgers, dat die ook wel op de een of de andere manier begeleid worden door Pleegzorg Vlaanderen.
Ja, die krijgen permanent eigenlijk begeleiding. Dus er is een pleegzorgbegeleiding die echt op dat gezin specifiek werkt. Die heeft natuurlijk meerdere pleeggezinnen dat die opvolgt. En op die manier houdt die ook heel sterk voeling. Ik ga heel eerlijk zeggen, er zijn pleeggezinnen waar dat sporadisch een keer contact wordt mee opgenomen, juist omdat het allemaal ook vlot gaat. Ja. Dus dat we van nergens, dat pleegzorgdiensten van nergens signalen krijgen van oei, hier moet nu nog eens sterker op ingezet worden. Anderzijds, wanneer er zich problemen voordoen, ook bijvoorbeeld wanneer het pleegkind begint te puberen en dergelijke meer, en dan staat die pleegzorgbegeleiding heel dicht bij dat pleeggezin, juist om die daarin te kunnen coachen. Ook om soms specifieke modules, dat is dan weer natuurlijk zo typisch jargon, worden specifieke modules ook mee ingezet om die begeleiding te intensifiëren. Dus waar dat bijvoorbeeld behandelingspleegzorg is, waar het gaat over traumasensitief opvoeden. Hoe kan je bepaalde elementen herkennen en wat kan je daar dan als pleegzorger, één, te herkennen en te weten waar komt dat vandaan, wat betekent dat nu en hoe kan ik hier nu op inspelen, wat kan ik hier nu betekenen als pleegzorger voor dit kind?
Want het contact met de ouders blijft uiteraard altijd bestaan.
Dat is de bedoeling.
Ooit vertrekken die kinderen terug naar huis, zeg maar. Hoe leg je dat dan bijvoorbeeld uit aan de andere kinderen, de broers en zussen? Maar dat hangt natuurlijk ook af van hoe lang ze daar in dat gezin verbleven.
Je zit altijd met de hele situatie, ik heb het woord nog niet laten vallen, of de term nog niet laten vallen vandaag, en dat verbaast mezelf eigenlijk, namelijk de term op maat. Dus
op maat.
Soms keren kinderen naar huis, heel vaak helaas ook niet. Groeien zij daarop tot volwassen leeftijd, tot 18, tot 21, tot 25 jaar kan het zelfs voortgezette jeugdhulp zijn, dus waardoor dat ook die ondersteuning blijft. Maar als ze dus terugkeren naar huis, dan is dat ook een lang traject. En dan wordt ook daarbij ondersteund.
Ja, oké. Communicatie is en blijft een belangrijk onderdeel. Dat hebben we al vaak gehoord in deze podcastreeks. Anne-Sophie, jij sprak daarnet al over de schenking aan een pleegkind en eventueel over het opstellen van een testament. Maar hoe zit dat dan fiscaal eigenlijk?
Wel, dus heel belangrijk is dat je goed beseft dat het pleegkind niet automatisch erft. Dus als je wil dat het iets krijgt, dan ga je het eerst moeten bepalen.
Ja.
Gelukkig heeft de wetgever dan wel voorzien dat er in sommige gevallen een gelijkstelling kan zijn tussen je echte biologische kinderen en het pleegkind. Dus de voorwaarde bijvoorbeeld in Vlaanderen om aan dezelfde tarieven te erven als eigen kinderen, is dat je voor de leeftijd van 21 jaar minstens 3 jaar bent verbleven bij de pleegouder, bij de zorgouder. En op die manier zal je gelijkgesteld worden.
Oké, dus waar je woont en hoe lang je woont, dat maakt een verschil uit.
Absoluut, ja. In Brussel en in Wallonië gelden er andere spelregels.
Ah, oké. En wat als je wilt schenken aan je pleegkind?
Als je wilt schenken aan je pleegkind, dan kunnen we ook diezelfde tarieven hanteren als een schenking aan je eigen kinderen, maar onder diezelfde voorwaarden.
Ja, maar het is ook afhankelijk van waar je woont en hoe lang je daar precies woont.
Klopt, de voorwaarden van 21, tot de leeftijd van 21 en minstens 3 jaar, die zijn essentieel.
Oké.
Ik wil er even aan toevoegen, want iets wat wij af en toe moeten uitdrukkelijk communiceren, dat is, het blijft het recht van de pleegzorgers, van de pleegouders, om dergelijk engagement op te nemen. Dus het is niet het omgekeerde, namelijk mijn vroegere pleegouders komen te overlijden en ik heb daar destijds 3 jaar of 5 jaar verbleven.
Ah.
Dus ik kon mijn aandeel
op
claimen.
Nee.
Dus het is wel degelijk de pleegzorger zelf die bepaald heeft in zijn of haar testament hoe de verdeling zit. Dus het omgekeerde geldt niet. Zij kunnen geen aanspraak maken.
Wat kinderen, eigen kinderen wel kunnen doen.
Klopt. Maar het is wel zo dat ik al gezien heb in de praktijk dat ook de pleegkinderen met de vraag naar mij toekomen van kan ik mijn pleegouder bevoordelen? Dat is is wel mooi. Dus zoals dat Jan zegt, er is geen evidentie in de ene richting, maar soms voelt het ook correct aan. Soms gaan die kinderen beslissen dat ze zelf kinderloos willen blijven. Mm-hmm. Dan hebben ze geen natuurlijke erfgenamen, om het zo te zeggen, of geen afstammelingen. En dan komen ze bij ons om dat te bespreken, omdat ze zo dankbaar zijn voor de mooie periode dat ze samen hebben doorgebracht.
Het bewijst eens te meer van welke hechte banden dat er ontstaan. En dan ben ik ook heel blij dat zowel federaal als Vlaams, de regelgever zal ik dat maar zeggen, dat die hoe langer hoe meer ook inspeelt op dergelijke situaties. Ja. Dus dergelijke zaken mogelijk maakt. Want ja, tot een aantal jaren geleden dan was dat alsof dat je een testament opmaakte en een erfenis gaf
een vreemde
aan vreemden.
Ja. Klopt.
Terwijl dat je zo'n hechte band hebt.
Voor stiefkinderen wordt dat trouwens ook gelijkgesteld, met pleegkinderen. Ja.
Dus wat dat betreft is dat een enorme stap voorwaarts.
Dat zijn stappen voorwaarts, Er is nog een weg af te leggen op andere domeinen, maar dit zijn die erkenning dat er voorzien is, mm-hmm. en onder bepaalde voorwaarden, wat logisch is, zijn echt zeker stappen voorwaarts.
Oké, Jan, Anne-Sophie, stel nu dat het bijzonder goed klikt tussen de pleegzorgers en het pleegkind. Kan er dan iets als adoptie nog geregeld worden?
Dat is een mogelijkheid, maar dat is iets wat niet onmiddellijk, zeker niet voor pleegzorgdiensten, voorop staat. Integendeel zelfs. Hè. Juist omdat we ook die plaats van ouders uitdrukkelijk willen beschermen.
Ja.
Maar wanneer zich omstandigheden voordoen waardoor dat iets is waar dat ouder en kind, pleegouder moet ik zeggen, sorry, en kind met elkaar in overeenstemming raken, dan is dat natuurlijk bespreekbaar. Op dat ogenblik stopt eigenlijk niet de begeleiding vanuit pleegzorg, mm-hmm. maar wel alle andere aspecten, dus zoals vergoedingen en dergelijke, die stoppen op dat ogenblik wel.
Ja, adoptie is eigenlijk een volledig ander traject, hè. Zoals dat ik het al zei, je kan al heel ver springen met testamenten, met schenkingen. Adoptie heeft andere gevolgen. Er bestaat de gewone adoptie, de volle adoptie. Dat is alleen maar voor kinderen die nog minderjarig zijn.
Ja.
En in sommige gevallen wordt dan de oorspronkelijke band volledig doorbroken, in andere gevallen niet. Dus veelal gaat het niet als oplossing aangereikt worden in het kader van de pleegzorg.
Goed, dat is duidelijk. Maar wat ik mij nu ook nog afvraag, hoe zit het eigenlijk met de andere familieleden? Met de grootouders bijvoorbeeld. Hebben die eigenlijk ook nog iets in de pap te brokken?
De grootouders van het kind dat in pleegzorg verblijft.
Of andere familieleden,
Dat is soms inderdaad wat moeilijk. Want natuurlijk willen grootouders ook de zorg opnemen voor dat kind en toch minstens dat contact hebben. Niet vergeten dat er best wel wat grootouders zijn die zelf de pleegzorger ook zijn van hun eigen kleinkind. Dus dat is ook een situatie die echt wel vaak voorkomt.
Ja.
Als ik daar straks zei, uit het eigen familiaal netwerk, dan zijn het heel vaak de grootouders die dat engagement opnemen.
Ja.
Maar als dat niet het geval is, dan is dat effectief een moeilijke. Want dat komt er elke keer bovenop. Je hebt al de bezoeken met de ouders, soms zelfs ook al daar gescheiden.
Ja.
En dan willen natuurlijk die grootouders liefst elke week ook nog dat kleinkind een keer zien. Ja, dat krijg je als pleeggezin niet bij elkaar gepuzzeld.
Ja.
Wat heel belangrijk is, waar heel sterk op ingezet wordt, is wel het contact met broers en zussen.
Mm-hmm.
Dus als die niet samen in een pleeggezin verblijven, wat ook occasioneel gebeurt, dan gaat men echt wel kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die contacten tussen broers en zussen zo optimaal mogelijk verloopt in dit plan B.
Oké, broers en zussen, oké. Grootouders, tantes, nonkels, dat is eigenlijk een klein beetje een ander verhaal.
Dat is moeilijker om dat allemaal georganiseerd te krijgen. Ja.
Jan, we hadden het daar straks over cijfers, over het aantal pleegzorgers in Vlaanderen. Een belangrijke vraag, is er een tekort?
Er is zeker een tekort.
Ja?
Dus er zijn nog altijd meer dan 1000 kinderen en jongeren waar we een plekje voor zoeken. En dat is eigenlijk een constante de voorbije jaren. Dus ook al groeit pleegzorg, ook al hebben we meer kandidaat pleeggezinnen, ook al zijn er veel meer mensen in het netwerk van pleegkinderen die een engagement opnemen, we merken dat er zeker voor bepaalde profielen dat we heel moeilijk pleeggezinnen vinden.
Ja. Het is misschien een beetje een delicate vraag hoor, maar ik weet zeker dat er een hele hoop mensen daarmee zitten. Vooral in het economische klimaat waarin we tegenwoordig leven. Maar hoe betaalbaar is dat eigenlijk, het nemen van een pleegkind? Of zorgen voor een pleegkind?
Ja, Er wordt echt ook voorzien voor een dagvergoeding. Dus het is niet dat wanneer je zo'n engagement opneemt dat daar niets tegenover staat.
Dat is iets van de overheid.
Dat is iets wat door de pleegzorgdiensten wordt uitbetaald, ja. Maar dat is inderdaad een tussenkomst vanuit de overheid. Dus een dagvergoeding. En ook bijzondere kosten, bijvoorbeeld extra kosten voor logopedie of voor kinesietherapie of wat dan ook. En dat zijn extra kosten die ook extra vergoed worden. Dus dergelijke dagvergoeding wordt voorzien. Nu, daarvoor moet je het niet gaan doen, want je gaat daar niet rijk van worden.
Nee.
Daarnaast heeft ook de Vlaamse overheid een aantal elementen voorzien. Als een kind bij jou verblijft, heb je ook het recht op het groeipakket, krijg je de gezinsbijslag. Mm-hmm. Je krijgt automatisch, als een kind een jaar in pleegzorg verblijft, krijg je ook een volledige schooltoeslag, ongeacht het inkomen van de pleegzorger. Dus krijg je voor het pleegkind, omdat je daarvoor het engagement opneemt, krijg je ook bijvoorbeeld een volledige schooltoeslag.
Okay.
Dus dat zijn elementen die maken van dat het ook behapbaar blijft, dat het niet is van, oei, we moeten dan ook nog eens incalculeren dat we daar zoveel extra financieel moeten investeren.
Mm-hmm. Dus de overheid komt voor een groot stuk tussen, of het wordt inderdaad, zoals je zelf zegt, behapbaar.
Ja, het is een vergoeding, het is geen inkomen.
Nee, inderdaad, dat is een groot verschil. Goed, Jan, je hebt daar straks al verteld dat, dat er eigenlijk heel wat meer pleegzorgers nodig zijn. Het zit in stijgende lijn. Jullie kunnen die mensen van harte gebruiken. Stel dat er iemand luistert op dit moment en die zegt, ja, ik heb dat allemaal beluisterd. Dat is eigenlijk wel iets voor mij. Ik zou me daar ook, misschien iemand alleen of een koppel, wij zouden ons daar ook voor willen smijten. Hoe moeten ze dat precies aanpakken? Waar kunnen ze terecht?
Wel, ze hebben vandaag natuurlijk al heel wat informatie gekregen, maar ze kunnen zich best nog wat beter informeren. En dan vind je heel veel informatie met een specifieke button zelfs van word pleegzorger. En dus op pleegzorg.be, waar ze dus heel veel informatie al gaan vinden. En dan de formele eerste stap is het bijwonen van een infosessie georganiseerd door de pleegzorgdiensten in de provincie waar je woont. Dat is ook een formele stap in het traject naar pleegzorger worden. Wanneer je na die infosessie ook nog altijd zegt van, ah ja, dit is iets voor ons, dan mag je een pittige vragenlijst beantwoorden. Mm-hmm. Dat is meer dan naam en adres en contactgegevens nalaten. En dan is het traject begonnen.
Oké, prima. Pleegzorg.be, dat is het, hè?
Dat is het.
Voilà. Dat is ook makkelijk om te onthouden, dus mocht je informatie willen, dan zoek je dat daar maar eens op. Bedankt Jan en bedankt Anne-Sophie om vanuit jullie eigen ervaringen wat toelichting te geven. Hopelijk hebben we intussen al heel wat vragen kunnen beantwoorden. En anders opnieuw, pleegzorg.be, daar vind je nog veel meer informatie en daar kan je sowieso terecht. Dank om te luisteren en heel graag tot een volgende Zeg eens Notaris. Tot dan, dag.